De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee Bijl uit Waddinxveen. De schriftlezing in deze dienst is een gedeelte uit Handelingen 2. Er zijn de volgende afkondigingen. Kerkdiensten in DV zondag 3 juni, 's morgens om 9:30 dominee Van Zetten. Er is dan voorbereiding op de viering van het heilige avondmaal. 'S avonds om 6:30 dominee Van der Wind. Voorbeden. Overleden. Afgelopen maandag is in de leeftijd van 91 jaar overleden de heer Adrianus de Haas. Hij woonde onder ons aan de Hoogveldweg 5. De begrafenis heeft afgelopen vrijdag plaatsgevonden. Zieken. Mevrouw E. Vos Lanser, Zietvoortseweg 2 te Nederhemert, is met darmklachten opgenomen in het Jeroen Bos ziekenhuis. Meeleven, we leven mee met de familie van Wijk, gemeent 19F te Delwijnen, nu in de afgelopen week de opa van Alike is overleden. We willen de genoemde gemeenteleden in onze voorbeden gedenken. Overige punten voor de vervolgde kerk. Vandaag is de zondag voor de vervolgde kerk. Voor jongeren die deze week hun laatste examens hebben. Voor de gezamenlijke kerkenraadsvergadering die aanstaande dinsdag zal worden gehouden. Mededelingen. Rommelmarkt. De bruto opbrengst van de rommelmarkt, inclusief de voorverkoop van het afgelopen seizoen, bedraagt €55.650. Kopers en medewerkers, hartelijk dank voor uw medewerking. Aanstaande vrijdagavond is er de evaluatieavond voor de medewerkers in Ebenezer, aanvang 's avonds om 19:00. Collecte. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. De derde collecte is bestemd voor het onderhoudsfonds. Volgende week is de diaconiecollecte bestemd voor de voedselbank. Voorzang, Psalm 91, vers 1. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. De kerkenraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade en vrede zij u van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, in verband met het overlijden van de heer Adrianus de Haas gaan we nu de rouwpsalm zingen. En dat is psalm 39. En daarvan het derde couplet. O Heer, ontdek mijn levenseind aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld. En ook vers 5. Nu dan, o Heere, wat is het dat ik verwacht? Mijn hopen staat op u alleen. Psalm 39, de versen 3 en 5. Gemeente, wij gaan luisteren naar de wetten, naar de samenvatting en zingen vervolgens van psalm 35. En daarvan het 13e vers, laat vrome juichen te alle tijd om mijn gerechtigheid verblijd. 35 vers 13, naar de wetten, de samenvatting. De Heere God zegt het volgende. Hij zegt, ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis uitgeleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel, dat is zinloos gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus, die de wet volkomen vervuld heeft, vat deze woorden samen. Hij zegt, u zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Wij verootmoedigen ons in het gebed en wij zullen ook onze voorbeden doen. Heer, als wij tot u komen op de zondagmorgen, waar wij buiten in de natuur de kracht van de zon opmerken, de kracht in de natuur dat alles groeit en bloeit, komen we als gemeente bij elkaar en hebben een psalm gezongen. O Heer, ontdek mijn levenseind aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld. Heer, komen we bij elkaar als gemeente, omdat we ook op deze plaats eraan worden herinnerd dat wij hier niet het eeuwige leven hebben. En Heer, u doet dat, opdat we die andere dingen, dat andere leven zullen zoeken en u zullen dienen en eeuwig groot zullen maken. Maar Heer, als we dan tot u komen, doen we dat ook in de voorbeden voor de nabestaanden van Adrianus de Haas. Hij mocht een hoge leeftijd bereiken, maar nu is er in deze familie bij vrouw, kinderen en kleinkinderen verdriet gekomen, nu daar die lege plaats is. En ons gebed is of u hen wilt troosten. Of u hen nabij wilt zijn, nu ze aan het graf hebben gestaan. Maar Heer, of het ook zo mag zijn, dat in het midden van deze familie, dat andere couplet, waarheid is, mijn hoop staat op u alleen. Want Heer, op deze plaats hier in de kerk horen wij elke keer weer dat wij hier niet het eeuwige leven hebben, maar als wij op u onze hoop hebben gesteld, dat wij wel het eeuwige leven hebben. Dat we nu al leven met Christus als we hem hebben leren kennen door het geloof. Heere, wilt u dan ook deze dienst daarvoor gebruiken, opdat wij door het geloof van harte verbonden met Christus u zullen grootmaken en dienen. Heere, wij komen en dragen zo deze rouwdragende familie aan u op. Maar bidden ook voor elkaar. U weet ook hoe het in het leven is. Misschien worstelen we daar wel mee. Leven en sterven. Misschien staat het heel ver bij ons vandaan. Maar wat zou het een eeuwig wonder zijn als wij nu voor het eerst of opnieuw zicht krijgen. Ja, dat het hier op deze plaats gaat over de zaken van het eeuwige leven. Omdat we hier bij elkaar mogen zijn op de plaats waar de woorden van verzoening klinken. En zo komen we als zondaar voor uw aangezicht en wij bidden om verzoening en vergeving. Zie ons aan door het bloed van Christus. Reinig ons door hem. Omdat wij door het geloof aan hem verbonden, vol van uw Heilige Geest, mogen weten van dat leven. Ja, Heere, laat het zo zijn dat we die enige troost kennen. Wij bidden zo om een zegenrijke dienst voor ons als we hier aanwezig zijn of thuis meeluisteren. We bidden voor ieder die een taak heeft, de kosten, de organisten, de broeders van de kerkenraad. We bidden ook voor de kinderen die bij de crèche zijn. Wilt u geven dat zij ook al heel jong u zullen kennen en graag naar uw huis toe zullen gaan. Heren, daar bent u toch, u bent toch machtig om ook al in de jonge levens in te grijpen, vast te houden. En wilt u dat ook doen bij de jongeren van de gemeente, waar zoveel op ze afkomt. Dat ze toch mogen merken op die zondagmorgen en zondagavond, onder de verkondiging of als ze thuis hun Bijbel open doen, dat ze mogen merken dat er een God is. En dat het leven met die God, met u, dat dat alles is. Heere, zegen ons tot eer van uw naam en uitbreiding van uw koninkrijk om Jezus wil. Amen. Gemeente, de schriftlezing vindt u in Handelingen 2. En we lezen uit Handelingen 2 te beginnen bij vers 37. Handelingen 2 vanaf vers 37. En het woord van de Heer komt in Handelingen 2 vers 37 als volgt tot ons. En toen ze dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt. En zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannenbroeders? Petrus zei tegen hen, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor alle die veraf zijn, zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af. En spoorde hij hen aan met de woorden, laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Zij nu, die dit woord met vreugde aannamen, werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. En zij volharden in de leer van de apostelen. En in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. En er kwam vrees over iedereen. En er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. En alle die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. En zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen nadat ieder nodig had. En ze bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen. En terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen ze gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart. En zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. Tekst voor de verkondiging is vers 42. En zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. Voordat we hierbij stilstaan, krijgt u de gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. En we gaan als voorbereiding op de verkondiging zingen van Psalm 66. En we zingen van Psalm 66 vers 1, juicht aarde, juicht met blijde galmen. En van deze psalm zingen we ook vers 6, door het hoogste arm, het geweld onttogen, zal ik genoopt tot dankbaarheid verschijnen voor zijn heilige ogen. 66, 1 en 6. De tekst voor de verkondiging van morgen is vers 42. Handelingen 2, vers 42. En zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. Ja, daar heb je de hele week hard gewerkt aan je examen. Hard gestudeerd. En het is zondag, dan denk je, ik kan geen boek meer zien. De hele week hard geleerd en misschien was het wel moeilijk. Ik ben blij dat je tenminste één dag geen boek van school open hoeft te doen. En dan kom je in de kerk vanmorgen. Fijn dat je er ook bent. Maar dan kom je in de kerk vanmorgen en dan zie je ineens het woordje leer staan. Ze volharden in de leer en dan denk je, nou heb ik de hele week geleerd. En dan gaat het weer over leren. Ze volharden in de leer, heb ik nou nog niet genoeg geleerd? En misschien is er wel iemand anders die denkt, als het Pinkster is geweest, we hebben het Pinksterfeest gevierd, dan heb ik daar een ander beeld bij. Dan denk ik bij Pinkster aan uitbundigheid, vreugde, blijdschap, iets bijzonders. En als er dan één woord niet bij het Pinksterfeest past, dan is dat wel het woordje leren. Volharden in de leer. En bij leer denk je misschien aan die saaie boeken. Misschien ook wel aan leerdiensten. Of denk je aan discussies in de kerk waarvan je zegt, nou dat raakt mij helemaal niet. Wat heb ik daaraan als ik weer ga werken? Leer. En toch, gemeente, is dat het eerste woord wat bij die net ontstane gemeente genoemd wordt. Dat is het eerste woord wat naar voren komt bij die gemeenteleden die gedoopt zijn nadat ze tot geloof kwamen. Handelingen 2. Pinksteren, vuur en wind. Wat een bijzonder moment was dat. Handelingen 2, dat de Heilige Geest zo rijk ging werken, in alle talen werd het gehoord. Handelingen 2, Petrus vrijmoedig had zijn preek gehouden over Jezus, over de dood en de opstanding. En mensen waren tot geloof gekomen, dat is het werk van de Heilige Geest. Dat weet u wel, dat de Heilige Geest mensen tot geloof brengt. En dan lezen wij hier als eerste dat ze volharden, dat wil zeggen vast blijven staan, doorgaan in de leer. Nou, gemeente, daar gaat het vanmorgen over. Als we dan kijken naar dat Bijbelboek Handelingen, u weet wel, Lucas heeft twee boeken geschreven, het Evangelie, Lucas, en het Bijbelboek Handelingen. Eigenlijk twee delen waarin Lucas vertelt hoe alles gegaan is. En voordat we nog verder naar die tekst gaan, moeten we ook weten, wat zijn dat voor een boeken? Want je zou kunnen zeggen, nou dat is een geschiedenisboek, dat begint bij de geboorte van Jezus, wordt verteld. En dan gaat het zo verder naar kruis en opstanding en dan gaat het via Pinksteren zo naar Rome toe. En er worden allemaal verhalen verteld. Maar gemeente, het is niet zomaar geschiedenis van wat feiten die Lucas heeft beschreven. En het gaat ook helemaal niet over keizers of over hongersnoden of over oorlogen en regeringen. Maar Lucas vertelt de geschiedenissen vanuit het geloof dat God de geschiedenis leidt. Vanuit het geloof dat de Heere God in die geschiedenis ingrijpt. Soms heel bijzonder, maar soms heel klein. Je kunt het beste dat boek Lucas en Handelingen dan ook als een heilsgeschiedenis beschrijven. Dat je zegt, dat is nou de geschiedenis, hoe het heil gekomen is. Hoe de Heere God mensen bij het heil brengt. En daar heeft Lucas heel veel tijd aan besteed. Om te onderzoeken. Om te beschrijven. Om te laten zien wat God doet. En zo kijken wij met dat even in het achterhoofd naar Handelingen 2, waar het ontzettend druk is. Zoals je dat nu ook wel eens hoort in Amsterdam, dat er eigenlijk wat minder toeristen moeten komen, want het is zo ontzettend druk. Nou, in Jeruzalem is het ook heel erg druk. Het Wekenfeest wordt gevierd. Dat is het feest dat de oogst, het eerste van de oogst, was binnengehaald en aan God werd gewijd. En tienduizenden pelgrims uit het hele Romeinse Rijk zijn daar in Jeruzalem om dat feest te vieren. En als je dan kijkt, dan zie je de pelgrims uit het hele Rijk, maar ook uit het land Israël en natuurlijk de Joden die in Jeruzalem wonen. En gemeente, dat is toch wat als je ze daar ziet, hè? Dan zijn er 3000 mensen tot geloof gekomen. Dat zijn mensen. Ze hadden eerst gezegd, kruisigt hem. Ze hadden gezegd, weg met Jezus. En daar zie je ook een groep mensen, die hadden nog nooit van Jezus gehoord. Die woonden ergens anders. In het Romeinse Rijk, ze hadden nooit van Jezus gehoord. En was nou de heilsgeschiedenis, gemeente, dat God die mensen die Jezus hebben gekruisigd. En die mensen die nooit van hem hebben gehoord, dat hij ze tot geloof brengt. En dat ze gaan leren. Want daar gaat het vanmorgen over. Ze volharden in de leer. En dat betekent volharden dat heel hun aandacht daar naartoe gaat. Hun hart, hun tijd, ze zijn daar voortdurend mee bezig. En wat is dan die leer? Want daar moet u natuurlijk een antwoord op hebben als u naar huis gaat. Dat u weet, oh daar gaat het over als het over die leer gaat. Nou, dan zou je kunnen zeggen, dat is de leer van de apostelen, zegt de tekst. Dat is dus wat de apostelen hebben meegemaakt. Toen ze Jezus hebben gezien. Zijn wonderen, zijn preken. Bij die leer van de apostelen kunt u denken aan wat zij allemaal van Jezus weten. Je zou kunnen zeggen, dat is eigenlijk ook de samenvatting van hoofdstuk 2. Waar Petrus heeft gezegd, jullie hebben hem gedood. Maar God heeft hem laten opstaan. En die leer van de apostel, ik zou dat toch graag samenvatten als kruisenopstanding van de heiland. Kijk, en dat horen wij als eerste van deze gemeente. Dat de Heilige Geest het ons ook laat zien. En dat mensen daar toen mee bezig waren, dat Jezus kwam om te lijden en te sterven. Maar dan ook wel even wat dichterbij persoonlijk, want die leer van de apostelen, dat is niet maar een leer op papier, dat je zegt, nou zo is het gegaan. Maar Petrus heeft dat heel indringend en persoonlijk gebracht. Hij heeft gezegd, jullie hebben hem gekruisigd. Nou en zo mag de gemeente daar voortdurend bij stilstaan, vanuit het geloof, ik heb hem die weg laten gaan. En laat de Heilige Geest ons dat onder de verkondiging ook elke keer zien en geloven. Het is door mijn zonde dat hij die weggaat. Want u weet wel, als de Heilige Geest gaat werken, gemeente, dan draait het altijd om schuld en verzoening. Om bevrijding, heilig leven. Daar draait het om. Dat we Christus ontmoeten, dat we hem zien. Je zou kunnen zeggen, die leer, dat is niets anders dan een persoon, Jezus Christus. Nou gemeente, zeg eens eerlijk, als je die tekst zo hoort, ze volharden in de leer van de apostelen, dat is Christus Jezus, dat is toch even een heerlijke leer, of niet? Dat is toch even heerlijk om daarin bezig te zijn. Krijg je toch nooit genoeg van, of wel? Dat is toch heerlijk, daar bent u van de week toch ook mee bezig geweest. Dat u zag, hij is voor mij gekomen. Hij is voor mij tot in de hel afgedaald, gemeente. Dat is toch zo, als je hem tot in de dood ziet afdalen. En je ziet wat jij hebt gedaan. Dan wordt die leer van de apostelen, de leer over Jezus Christus, dat wordt je toch alles. En je gaat zingen, o heiland, wat bent u groot. En goed, liefdevol, machtig en betrouwbaar. En dan begrijp jij wel, dat is dus heel wat anders dan die wiskundeformules die in je hoofd stamt. Dat is heel wat anders dan de naamvallen voor Duits. Want dan gaat het hier over de leer die de Heere Jezus hebt leren kennen. En dan moet u thuis trouwens de catechismus nog maar eens doorlezen, waar het gaat over de Heilige Geest. De catechismus die heeft daar een hele kleine zondag aan gewijd. Maar dan staat er dat de Heilige Geest is gegeven om de weldaden van Christus aan mij te geven, maar ook om mij aan Christus te verbinden. Nou, dat is nou die leer. Dus dat is niet hoe fantastisch ik ben, want ik ben tot geloof gekomen. Hoe goed ik ben, want ik heb gekozen. Maar wel dat ik zie, ik ben verloren. Maar Jezus, Hij is van mij en ik ben van Hem. Het was afgelopen zondag en maandag Pinksteren. Hoe weet je eigenlijk of de Heilige Geest in je leven is gaan werken? Is de Heilige Geest in uw leven gaan werken? Is de Heilige Geest in uw leven aan het werk gegaan? Hoe weet je dat? Nou, dat is heel eenvoudig, gemeente. Draait het in uw leven om het verzoenend lijden en sterven van Christus? Daar brengt de Heilige Geest ons elke keer weer dat ik hem naar het kruis zie gaan. En dan niet alleen dat hij dat voor mij doet, maar dat hij ook in me werkt, dat ik met hem mag leven. Dat is waar de Heilige Geest aan werkt, gemeente. Of volhardt u niet in die leer? Heb je er niet bij stilgestaan de afgelopen week? Gaat het in ons leven alleen nog maar over geluk en hoe druk je bent? Heb je de Heilige Geest dan niet ontvangen? Heb je nooit geproefd en gesmaakt hoe fantastisch goed Jezus Christus is? Als dat echt zo is in uw leven, dan kruisigt u hem nog steeds. Dan bent u een vijand van de Heiland. Maar waar de Heilige Geest gaat werken, en die werkt nu hoor, terwijl u luistert, draait het om hem. En staat Christus centraal. Ja, het is best wel eens moeilijk, hè? Wat is nou Pinksteren? En wat is de Heilige Geest? Maar dan zal ik u eens eerlijk vertellen. Ik ben in de afgelopen jaren verschillende keren bij mensen geweest die op sterven lagen. Sterfbedden van heel gelovige mensen. En toen ik de preek maakte, moest ik daar nog eens aan denken. Al die mensen waar ik geweest ben, die konden getuigen dat ze bij de Heere zouden komen. Nou, die vertelden eigenlijk helemaal niet zoveel over zichzelf. En die vertelden zelfs niet zoveel over de Heilige Geest of het bijzondere, maar die vertelden altijd maar één ding. Dat is me bijgebleven. Die vertelden elke keer maar één ding, dat ze zeiden, Hij aan het kruis voor mij. Nou, dat is nou volharden in die leergemeente. Dat is dus heel persoonlijk. Hij voor mij. Maar dat is ingebed in wat er nog meer in deze tekst staat. En daarom moeten we de tekst ook vervolgen. Ze volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap in het breken van het brood. Dat neem ik samen. Dat is eigenlijk het tweede aandachtspunt. En daar gaat het ook over het volharden in de gemeenschap in het breken van het brood. En ja, als je nou naar deze samenleving kijkt, dan weet u net zo goed als ik, er is allemaal polarisatie. Je hoeft maar op Twitter te kijken en je krijgt allemaal meningen en je hoeft maar iets te zeggen en ze buitelen over je heen. En daartegenin hoor je dan weer politici, die hebben het over verbinding, gemeenschap, elkaar opzoeken. Nou, u weet wel hoe dat gaat als het gaat over bepaalde tradities of over Israël en de Palestijnen. Er is ontzettend veel polarisatie in ons land. En dat is trouwens niet alleen buiten de kerk hoor, dat weet u net zo goed als ik, dat komt ook binnen de kerk. Ik hoorde pas ook van iemand dat vorig jaar geloofsbelijden is gedaan. En nu zei ze van ja, ik weet eigenlijk niet of ik wel bij deze kerk blijf. Misschien ga ik naar die andere, daar voel ik me beter thuis. Nou, daar heb je ook dat uit elkaar gaan. En dan lees je de tekst, wat doet de Heilige Geest? Volhard in de leer en in de gemeenschap. Het breken van het brood. En dat zijn dan mensen die elkaar misschien helemaal niet hebben gekend. Want ze kwamen van alle kanten, dat weten we uit Handelingen 2. Hele andere achtergronden, het waren wel Joden, maar die waren in de loop van de tientallen jaren, eeuwen toch wel anders opgegroeid. En die komen bij elkaar en die volharden in de eenheid, in de gemeenschap. Zelfs zo dat ze hun bezit verkopen en dat gaan uitdelen. Daar lezen we later in Handelingen nog wat meer over, dat het bezit of een akker wordt verkocht. Nou, daar is dus een eenheid gekomen, de koinonia, dat is wat samenbindt waar je deel aan hebt. Je bent dus deelnemer aan die gemeenschap. En dat betekent dus als de Heilige Geest werkt, dat je niet in je eentje gelooft. Zoals dat bij sommige mensen wel eens is, zo van nou kijk mij eens. Maar Niet jij staat centraal, maar je wordt aan elkaar gegeven, je wordt aan elkaar verbonden. En daar volharden ze in, dat is er dus blijkbaar niet zomaar. Maar daar gaan ze in verder. Dat kost dus ook tijd en energie. En terwijl ze elkaar ontmoeten, breken ze het brood. En dat kan betekenen dat ze een gewone maaltijd houden. Zo gebruikt Lucas dat woord ook wel eens. Als Paulus een keer op een schip verblijft en er een storm, dan staat er ook dat ze brood breken. Dat ze dus gewoon een maaltijd nemen. Maar het broodbreken betekent ook heel vaak dat het avondmaal wordt bediend. Het brood wordt gebroken. Nou, u weet dat, heeft de Heer Jezus gedaan. Wellicht werd dat ook gezamenlijk gedaan, dus een maaltijd en het avondmaal bij elkaar. Maar nu even de nadruk op de gemeenschap. De Heilige Geest gaat aan het werk, verbindt mensen elkaar. Mensen die tot geloof gekomen zijn. Je zou kunnen zeggen, hoe dichter je bij de Heiland leeft, hoe dichter je ook bij elkaar leeft. Eenheid, gemeenschap. Dat betekent dus ook heel concreet, gemeente, als we deze tekst lezen, dat wij als gemeente ons moeten oefenen. Dat we elkaar in de kerk ook zien en kennen. En dat betekent ook als er iemand is die in een heel andere sociale klasse zich bevindt, dat is ook iemand van de gemeenschap. Iemand met een handicap, die hoort er ook bij. Iemand die het liefst gouden kerk verlaat. Of iemand die heel anders is dan u of jij. Hoort er ook bij. Dat is iets wat u natuurlijk later in het Nieuwe Testament steeds vaker naar voren ziet komen. Als er beelden worden gebruikt. Van een tempel of van een lichaam. De Heilige Geest werkt niet individueel alleen. Natuurlijk is het geloof heel persoonlijk. Maar de Heilige Geest die werkt ook gemeentevormend. Later zal ook door Paulus dat beeld worden gebruikt van het hoofd Christus en de leden, hoe verschillend dat ene lichaam om hem te dienen. Nou, dat ziet u hier naar voren komen en daar moet je blijkbaar ook in investeren, volharden. Maar ja, de gemeente valt ook wel eens tegen. Mag je dan geen kritiek op de gemeente hebben? Moet je dan altijd maar blijven? We hadden pas twee maanden geleden belijdeniscategorisatie. En toen ging het daar ook over met de belijdeniscategorisanten. Nou, dat leverde best wat stof van discussie op hoor. Van ja, als het nou niet gaat zoals je dat zelf wilt. Als je nou niet aanstaat. Maar de gemeente, dat ben u zelf. Dat ben jij. 5 jaar, 12, 18. U bent zelf die gemeente. Het valt niet altijd mee. Dus je kunt niet altijd met iedereen opschieten. Het begint met het geloof dat je zegt, we zijn aan elkaar verbonden. Het begint met het geloof dat de Heilige Geest ook in die ander aan het werk is gegaan. Dat begint met het geloof en het volharden, oefenen in trouw te zijn. En dat vraagt ook iets. Kijk, en dat staat heel erg op gespannen voet met onze tijd waarin wij leven, waar het gaat over onze keuze. Je moet er ook eerlijk in zijn, wij leven in een heel andere tijd. Waar je kiest wat bij jou past, waar je kiest wat je goed vindt, wat mooi voor jouw ontwikkeling is. Maar in de kerk gaat het heel anders, want weet u waarom trouwens? Nou, als je de Heer Jezus hebt leren kennen, dan heeft de Heilige Geest een streep door dat ik gezet. Dan draait het niet om wat ik wil en ik wil, moet en ik zal. Dan wordt dat ik helemaal veranderd. Vol van Gods Geest. Dat noemt Paulus sterven aan onszelf. Kijk, en zo alleen kun je met elkaar verder. Dus dat wat hier staat, ze volharden in de leer en in de gemeenschap. Dat is niet alleen dat je zegt, nou doen we heel aardig tegen elkaar hoor. Dat niet alleen dat je zegt, nou we horen er allemaal bij, maar dat betekent ook iets naar jezelf toe. Mijn ik gaat eraan. En ik krijg een nieuwe identiteit. Een nieuwe ik. En van daaruit mag ik God volgen. De gemeente dienen. En dat betekent ook als je elkaar dan ziet, bijvoorbeeld aan de avondmaalstafel, omdat hier ook het brood wordt genoemd. Dan zie je allemaal verschillende mensen. En toch dat je zegt, hé, maar die heeft God in zijn wijsheid nou aan mij gegeven. Of God heeft in zijn wijsheid mij aan hen gegeven. En zodra we het hebben over de gemeente of die mensen, dan plaats je jezelf al buiten en oefenen we ons niet in die gemeenschap. Het is die ene geest die mensen aan elkaar verbindt. Het is die ene geest die ons oefent om te volharden in de gemeenschap. En dat betekent natuurlijk ook dat je elkaar moet leren kennen. Het betekent ook dat je tegen jezelf wel eens moet zeggen, nou die mening die ik nou heb, ja, is dat eigenlijk wel zo juist? Het betekent ook dat u er vanavond weer bent, want dan ben je ook trouw onder de woordbediening. Ben je ook trouw om de gemeenschap te zoeken. En dat zit natuurlijk niet alleen in de activiteiten. Maar dat zit ook, als het goed is, ten diepste op dat geestelijk niveau, dat je gezamenlijk ook spreekt over Christus, gezamenlijk het gebed doet, gezamenlijk de heiland zoekt. Moet je hem natuurlijk wel kennen. Anders kun je hem niet gezamenlijk zoeken. Maar op dat niveau zit het. Het geestelijk niveau. Dat je zegt, ja, mijn heiland is maar alles. Maar dan is die ander die aan de heiland verbonden is, hoort hij er ook helemaal bij. Nou gemeente, daar wordt in geoefend en ja, laten we maar heel eerlijk tegen elkaar zijn. Als de tekst zegt ze volharden in de leer van de apostelen en de gemeenschap. Geloof kost je dus ook tijd. Geloof kost je dus ook iets. En als je er nooit tijd voor hebt om uit je Bijbel te lezen, om bij de leer te beginnen. Of naar elkaar om te zien, omdat je zo druk bent. Dan zegt de Heilige Geest nu dat dat moet veranderen. Dat mag dus ook iets kosten. Nou, dat is dus de volharding, het volharden in de leer en in de gemeenschap. Gemeente niet als allemaal losse individuen. Laat staan mensen die gaan pronken met hun geloof of hun gaven van de Heilige Geest. Maar mensen die heel eerlijk met elkaar delen. Ik heb Christus nodig. Ik heb hem gezocht, hij heeft mij gezocht. Maar we mogen nog één stapje verder zetten vanmorgen, want het gaat niet alleen over de leer en over de gemeenschap en het brood. Het gaat ook over de gebeden in de tekst. Lucas heeft zijn evangelie geschreven, heeft het boek Handelingen geschreven, heilsgeschiedenis. Dat is ongeveer een kwart van het Nieuwe Testament. Iemand heeft het uitgerekend, meer dan 100.000 woorden. En als je dan begint te lezen, dan kom je ook gedurende het evangelie de Heer Jezus op het spoor, die het gebed doet en in de stilte de Vader opzoekt. We lezen dat wel eens, dat hij naar de Vader gaat en dan alles deelt met hem. En nu is het opvallend dat als wij Lucas' evangelie doorlezen en dan in Handelingen verder gaan, dat we de hemelvaart tegenkomen, de hemelvaart van Christus. En dan zien we dat weer terugkomen. De discipelen, of eigenlijk die 120, die zijn bij elkaar in het gebed om de Heer aan te roepen. En nu komt dat in dit gedeelte weer terug. Blijkbaar brengt de Heilige Geest je op de knieën. Blijkbaar brengt de Heilige Geest niet alleen tot geloof, maar ook tot aanbidding. Tot het contact met God. En dat gebed wat hier genoemd wordt, dan kunt u natuurlijk zeggen, nou ja, we bidden allemaal, dat heb je geleerd als kind. Je bidt voor het eten, je bidt als je gaat slapen, maar ik zou graag dat gebed toch wat dieper willen laten klinken hier. Want het gebed is niet alleen dat je zegt, dat doen we allemaal. Ja, notabene de Joden waren naar Jeruzalem gekomen om God te aanbidden. Natuurlijk doe je dat allemaal, maar dat gebed hier, als je dat ziet tegen de achtergrond van de Heer Jezus die bidt. Dat gebed is, gemeente, die oefening met God. Het spreken met God. Maar ook, als u nog even kijkt naar de Heer Jezus, er zat tussen Jezus en de Vader, zat niks tussen. Kijk, daar wil de Heilige Geest ons hebben, dat het goed zit tussen God en ons. En dat is het diepe van het gebed. Waar aan de ene kant de betekenis in doorklinkt van het klein worden voor God. Maar aan de andere kant ook het vrij uit kunnen spreken met God, alles kunnen delen met hem. En u begrijpt, bij de Heer Jezus kon dat. Die kon zomaar met God spreken. Er zat nooit iets tussen hem en de Vader in. Maar als hier de Heilige Geest wordt genoemd en het gebed wordt genoemd, dan laat het ons ook zien dat de Heilige Geest ons aan Christus verbindt. En dat door Christus de weg tot de Vader vrijkomt om hem aan te roepen. Niet zo dat je zegt, als je gaat geloven, dan ga je veel bidden. Maar dan is dat ook iets van, de weg is vrij. Gebaand door het bloed van Christus, zegt de Hebreeënbrief. Nou, dat ziet u hier ontstaan, de Heilige Geest die zo aan Christus verbindt. En u mag met de Vader spreken. En dat ziet u trouwens later in vers 46 ook nog naar voren komen, vers 47. En al eerder werd dat genoemd, in 47, ze loofden God en vonden genade bij heel het volk. En voor Pinksteren zie je dat die 120 ook naar de tempel gaan om de Heere God te dienen. En dat ziet u in dit gedeelte ook naar voren komen, 46, dagelijks eensgezind in de tempel bij elkaar. En die tempel die wordt dus niet achterwege gelaten, daar gaan ze nog naartoe op dit moment. Om met de Heere God te spreken, om hem te loven, om hem te dienen. En heel hun leven staat in dat kader. Maar de Heilige Geest komt, gemeente. Daar komt het gebed en dan niet alleen dat je zegt, ik bid voor mijn eten en ik bid 's avonds en dat was het wel weer. Maar vanuit de rest, vanuit het Nieuwe Testament, waar het werk van de Heilige Geest is gekomen in ons leven, daar word ik wel klein, maar daar gaat mijn blik naar boven toe, zoals Paulus dat in de Colossensebrief zegt. Met Christus sterven, met Christus opstaan, dat is naar boven gericht worden. Niet de dingen van beneden zoeken. Maar dat is dus een heel ander leven wat hier naar voren komt. Ja, het is tegelijk ook wel weer heel gewoon, dat gewone leven, maar in het gewone leven steeds omhoog gericht. En ik denk dat daar de moeite ligt van ons vandaag. Naast het feit dat het volharden zo moeilijk is omdat we geen tijd hebben. Maar dat we naar boven gericht moeten zijn. Want je kunt ook in de kerk zo naar het hier en nu gericht zijn. Wat je allemaal moet doen in de kerk. Je kunt zo naar het hier en nu gericht zijn. Want je bent bezig met je gezin en ik weet er alles van. Maar dat gebed laat zien, wij moeten naar boven gericht worden. Om hem te dienen. Om die geestelijke gemeenschap met de Heere te oefenen. Persoonlijk en als gemeente. Om met de Heere te spreken. Om hem te dienen. En gemeente, zo heb ik even een paar dingen over die gemeente gezegd. Die eerste gemeente die daar is ontstaan. De leer, de eenheid en het gebed. Maar mag ik u vanmorgen eens een vraag stellen? Wat vindt u van die gemeente die daar is ontstaan? Die leer en de gemeenschap en het brood, wat vindt u van die gemeenschap? Nou, er is heel vaak met veel jaloezie naar de gemeente gekeken. En mensen zeiden, dat is nog eens een gemeente. Die gaan nog eens goed met elkaar om. Het is even mooi dat je alles gemeenschappelijk hebt. En er zijn ook nog wel eens sectes ontstaan waar dat verplicht werd. Dat was trouwens in de tijd van Handelingen 2 ook zo. In Qumran had je een secte, daar mocht je lid worden. En na een periode, na een half jaar, dan werd je definitief lid. Maar dan moest je ook al je bezit afstaan. Had je geen persoonlijk bezit meer. En als je iets achter de rug, achter de hand had gehouden, dan hoorde je er niet meer bij. Dus dan werd het heel erg verplichtend. En er is later ook nog wel eens gezegd over Handelingen 2, nou zo hoort het te zijn, een soort communisme. Privébezit is niet goed. En er is nog wel eens over gediscussieerd hoe de Bijbel daar tegenaan kijkt. Nou, dan ziet u later in het boek Handelingen al dat er wordt gezegd dat het niet een verplichting is. Bij Ananias en Safira wordt dat gezegd, het is geen verplichting. Maar je kunt er wel eens naar terugkijken en je zegt, nou dat was nog eens een gemeente. Waar vind je die? Wat mooi. En toch gemeente. Het is ook goed om alle lijnen uit het vers eens bij elkaar te brengen. Want je kunt het natuurlijk zo uitleggen dat je zegt, nou er zijn vier dingen die gemeente. En natuurlijk even later nog meer, maar dus, je kunt het zo zeggen, er zijn vier dingen. Je hebt de leer, de gemeenschap, het brood en het gebed. Nou, voor sommige mensen is dat zeg maar vier regels. Vier losse regels of vier wetten die zegt, nou zo moet het. Maar ik denk dat het geheim zit in het brood dat gebroken wordt. Het avondmaal dat wordt bediend. Want het brood dat gebroken wordt, als de Heer Jezus dat voor de eerste keer doet, het avondmaal bedient, dan zegt hij dat ook, dat ze dat moeten doen. Ja, totdat. Ja, totdat hij terugkomt. En het Nieuwe Testament heeft het avondmaal ook altijd in het teken gestaan van de komst van de Heiland. In het Nieuwe Testament werd daar naar uitgezien, werd dat ook geroepen dat de Heiland terug zou komen. Het avondmaal heeft altijd iets van de toekomst, van de wederkomst, van het eeuwige avondmaal dat gevierd wordt. En dat ziet u trouwens wat breder met het woord maaltijd, hoewel dat hier niet gebruikt wordt. Dat in het Oude Testament al wordt gezegd, er komt een moment, dan zal God een maaltijd aanrichten. Een maaltijd is niet alleen maar dat je zegt, nou we nuttigen iets, maar een maaltijd is in het Oude Testament al het moment dat God de zijnen bij elkaar zal roepen. En dan een overvloedige maaltijd aanricht. Kijk, en zo zou ik eigenlijk graag naar deze tekst willen kijken. Niet als een ideaal van vroeger. Hij zegt hoe het toen was en dat wij dat eens na gaan doen. Maar er zit ook iets van de toekomst in, gemeente. Het is niet iets van terugkijken, een ideaal van vroeger. Maar wat hier gebeurt, dat is het uitkijken naar straks, naar de eeuwigheid. Want die leer, ik heb dat net even wat beperkt tot de Heer Jezus die gestorven is en die opgestaan is. Maar die leer eindigde natuurlijk bij de Heer Jezus die naar de hemel gegaan is. En waar Handelingen 1 al zegt dat zoals hij gegaan is, zo zal hij ook terugkomen. U weet wel, die wolk die hem bedekt, dat is bij Handelingen 1 dat hij bij God is. Maar dat hij ook zo terug zal komen. Dus die leer gaat niet alleen over vroeger, die leer ziet ook uit naar de toekomst. Want Jezus zal terugkomen. En dat gebed dat richt zich niet alleen, of misschien met name niet op wat ik moet hebben hier op aarde, maar dat gebed dat richt ons naar boven toe. Calvijn zegt ergens bij het gebed is dat wij in alle eerbied de hemel binnendringen en voor de troon van God komen staan en met hem spreken. Nou, dan begrijpt u wel dat het gebed niet iets is van alleen wat ik moet hebben, maar dat het gebed ook iets is van de gerichtheid op de Vader en de gerichtheid op de toekomst. En als u dat dan verbindt met die gemeenschap en met het avondmaal, dat is ook iets van het straks en van de eeuwigheid. Als je daar oog voor krijgt, gemeente. Dat je ziet dat de Heilige Geest ons niet hier op aarde een fijne gemeente geeft. En hier op aarde een fijn geloof geeft. Maar dan ga je zien dat als de Heilige Geest gaat werken, dan zoek je de dingen van boven, de dingen van straks. Dan komt de toekomst. Dan komt de verlangen. Dan komt het gebed, Heer Jezus, kom spoedig. Dan loopt het ook op uit als de Heilige Geest gaat werken. Je zou kunnen zeggen, na Handelingen 2 staat een dubbele punt. Wat doet nou de Heilige Geest? En dan kom je heel het Nieuwe Testament dat tegen. Natuurlijk, het leven hier op aarde, jazeker. Maar hier zie je dat uit die aardse gemeenschap een aantal mensen wordt gehaald door de Heere God. En die worden als het ware op weg gezet om naar die eeuwigheid toe te gaan. Dan denk ik ook even aan de rouwpsalm die we gezongen hebben. Zie je ook waar het op uitloopt en hoe belangrijk dat is. Niet om elkaar bang te maken, maar dat de Heer nou vanmorgen bezig is en dat hij u beet houdt, pakt en zegt ik heb een veel betere toekomst voor je. Ik heb hoop voor je. En als je daar oog voor krijgt, gemeente, dan mag u ook die vraag stellen, moeten wij ook al ons bezit verkopen? Want die vraag wordt wel eens gesteld, elke keer in de commentaar ook. Iedereen stelt die vraag. Ja, moeten wij ook ons bezit verkopen en uitdelen? Elke keer wordt er gezegd, nee, dat hoeft niet. En jij denkt dan als je in de kerk zit, oef, gelukkig. Want ik wil niks kwijt. Toch? Maar als u nou ziet dat de Heilige Geest ons bij de leer van de eeuwigheid brengt. En dat het gebed ons laat zien op God in de hemel en de eeuwige toekomst. En als u ziet dat het heilige avondmaal ook uitziet naar die maaltijd tot in eeuwigheid, ja, dan ga je ook andersom met je bezit. Dan zit je niet helemaal vast aan het hier en nu. Misschien heeft u die ervaring ook wel eens dat je aan de avondmaalstafel zit. En dat je juist op zo'n moment denkt, ja, dan kan me eigenlijk alles gestolen worden, maar ik heb mijn heiland, heb ik alles. Of in je gebedsleven dat je met de Heere intens in gesprek bent of in de worsteling. En deze zegt, ja, het maakt me eigenlijk helemaal niet uit, dan raak ik alles kwijt als ik u maar heb. Of in de aanbidding dat je zegt, ja Heere, u alleen en verder. Wat ik ermee wil zeggen, het is niet een verplichting zo van wij moeten en wij zullen. Maar ik zou zeggen, als de Heilige Geest in je leven werkt en je ziet toch dat gebeuren wat hier staat, dan kun je het loslaten. Bij het sterven, maar ook nu al. Heb je een andere gerichtheid die de wereld niet begrijpt? Een gerichtheid op zijn rijk, op zijn naam, op zijn toekomst. Kijk, dan is die biddende gemeente, die volhardende gemeenschap, een gemeente die gericht is op de heiland, gericht is op dat wenkende toekomstperspectief. Nee, het werk van de Heilige Geest is niet altijd makkelijk, voor de jongens en meisjes ook niet. En voor de jongeren. Maar als je dit maar onthoudt, bij de Heilige Geest die in ons gaat werken, als we Christus hebben liefgekregen en van vergeving weten, dan gaat de Heilige Geest je richten op die toekomst. Dan gaat de hemel open. En dat ziet u gebeuren toch in Handelingen? Een paar hoofdstukken later, iemand wordt gevangen genomen. En we horen van de eerste die onthoofd wordt. En weer even later horen we van een diaken. Hij wordt gestenigd, maar hij ziet God. Hij ziet Jezus in de hemel. En nog weer een tijdje later in het Bijbelboek Handelingen en ook daarna. Mensen sterven. Eén voor één worden de apostelen martelaar. Maar ze hebben toekomst. Ze hebben leven. Kijk, dat is Handelingen 2 vers 42. Niet een ideaal om naar terug te keren. Deze zegt, nou dat is goed. Want dan ga je het weer vasthouden. Er mag er niks veranderen, maar de toekomst, dat er verlangen komt. Ja, Heren, laat ons bij die maaltijd zijn. Ja, Heren, laat het zo zijn dat uw naam wordt groot gemaakt. Dat de gerechtigheid aanbreekt. Laat het zo zijn dat u alles zult zijn. Waarom is de Heilige Geest gekomen, gemeente? Opdat de wereld het evangelie hoort. En opdat de gemeente gericht zal zijn op Christus. Biddend, verlangend, verwachtend. Nou, ik hoop dat u zo nog eens vandaag naar deze gemeente kijkt. En dat u dan ook in het gebed voor deze gemeente vraagt of de Heilige Geest voortdurend de gemeente vervult. En laat zien dat er toekomst is. Amen. We gaan nog een keer zingen van Psalm 66. En we zingen nu het achtste couplet. Psalm 66, vers 8. danken de Heer voor het woord en we zullen onze voorbeden doen. Ik sloeg heilbegeerig het oog naar boven. Ik riep de Heer ootmoedig aan. Zo komen we als gemeente voor uw aangezicht. En we kijken naar boven van waar onze verwachting en hulp is. We kijken naar boven waar u, Heer Jezus, aan de rechterhand regeert. We kijken naar boven. En zien dat u gereed staat om weder te komen, te oordelen. Heren, geef dat onder ons dat verlangen leeft. Naar dat moment dat u volledig regeert en heel de aarde u zal dienen. En heren, als we hebben gemerkt dat we er niet zijn, dat we u niet kennen, dat u een vreemde voor ons bent, dan is het toch nog niet te laat. Grijp ons in ons hart. Om u te volgen. Heer, we komen ook in onze voorbeden. Bidden voor mevrouw Vos Lansen. Die werd opgenomen in het ziekenhuis. Heer, wilt u ook met haar zijn. Dat ze ook daar mag merken dat u door uw Heilige Geest haar leidt. Bidden ook voor familie van Wijk. Nu de opa van Liek is overleden. Heer, wilt u ook daar nabij zijn. Nu daar een lege plaats is gekomen. Wilt u zelf troostend nabij zijn. En Heer, als we dan stilstonden bij dat woord, bij het volharden, doen we dat in een wereld waar zoveel op ons en onze jongeren afkomt. Heer, wilt u geven dat we niet alleen persoonlijk, maar ook als gemeente volharden in het gebed voor de jongeren. Als zij voortdurend worden geconfronteerd met een heel andere denk- en levenswereld. En het zo moeilijk is voor hen om te geloven, Heer, houd ze vast. Maar we bidden niet alleen voor ons, we bidden ook voor uw wereldwijde kerk. Ook de kerk in de verdrukking, wilt u de broeders en zusters nabij zijn die vervolgd worden. Die misschien helemaal geen gemeente hebben omdat alles uit elkaar geslagen wordt of omdat ze gevangen zitten. En toch hebben ze een gemeente, want hoewel zij gevangen zitten, mogen wij en ook op veel andere plaatsen het gebed voor hen doen. Heren, houdt uw kerk in stand. Wees u met een ieder van de broeders en zusters die vervolgd worden. Of op andere manieren het zo ontzettend moeilijk hebben. Heer, wilt u zendingen en evangelisatie zegenen en uw volk Israël nabij zijn. Wilt u vrede geven. Maar wilt u ook het gebed schenken. Wilt u ook daar uw zoon verheerlijken. We bidden ook voor de jongeren die de examens hebben gedaan of nog bezig zijn. Heer, wilt u ze ook zegenen. En dat zij ook hun hulp en verwachting van u hebben. We bidden ook voor de gemeente, voor de kerkraadsvergadering die gehouden zal worden. Wilt u de broeders van de kerkraad nabij zijn en zegenen? We danken u ook voor het goede verloop van de rommelmarkt en de fijne samenwerking. Heer, wilt u zo op deze plaats, net als op veel andere plaatsen, uw gemeente bouwen. Omdat er voortdurend geleerd wordt wie u bent. De gemeenschap wordt beoefend. En ook het gebed wordt gedaan. En Heer, als we dan tot u komen in het gebed, dan doen we dat in de lofprijzing, in de aanbidding. Want wat heeft u bewogen om uw zoon te schenken? Wat heeft uw vader en zoon bewogen om uw geest uit te delen? Heer, u zij geprezen dat u zo groot bent dat u ons niet verloren laat gaan. Maar dat u zondag aan zondag, vanmorgen en vanavond ons roept om u te volgen. En als we u volgen, dat u ook dat nog wilt geven. Wij danken u en bidden u dat er toekomst is. Dat er een open hemel is. U zij geprezen, Vader, Zoon en Heilige Geest. Om Jezus wil. Amen. We zingen nu van Psalm 43. En daarvan zingen we vers 3. Zend Heer uw licht en waarheid neder en breng me door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. En vers 4. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugd. 43, 3 en 4. Verhef dan uw hart en ontvangt en draagt met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.
Je hebt eerst 4 op 7 en 6 van de warmte.